je begint met die vraag: wie ben ik? Steeds weer opnieuw. Dan vind je allerlei identiteiten. Allerlei vormen van je eigen zelf zijn. En de een zegt, ik ben het product van je genen. Anderen zeggen, je bent het product van je opvoeding. Weer een ander zegt, je bent je brein. Je hebt zelf ook allerlei van die antwoorden, van die definities van jezelf. Ik ben die en die functionaris. Maar ook hele subtiele dingen. Ik ben groot. Ik ben klein. Ik zit altijd in een verdomd hoekje. Of juist, ik kan alles. Alleen al dus wanneer je verwijst naar je lichaam. Dan blijkt daar veel meer aan de hand te zijn dan je ooit hebt kunnen denken. Ik ben mijn lichaam. Wat bedoel je ermee? Botjes en spiertjes? Belangrijk punt is dus terug te gaan naar je eigen ervaring. En dat zo onbevooroordeeld mogelijk. Zo weinig mogelijk vooroordelen van ik ben dit en ik ben dat. Dus ook ten aanzien van je eigen lichaam. Wanneer je nou eens een keer die ideeën die ergens gevormd zijn, nou eens een keer laat rusten. En weer opnieuw gaat ervaren. Wat voor lichaam is dat nou eigenlijk? Dan blijkt het dus een heel wonderlijk iets te zijn. Het lichaam heeft vooral te maken met iets doen, lopen, iets maken met je handen. Maar moet je eens kijken van welke aard dat lichaam dan is. Hooguit komen de flarden van die vormen. Wanneer je iets aan het maken bent, of wanneer je aan het muziek maken bent, dan zijn er toch alleen maar flarden van dat lichaam aanwezig. En wat voor flarden dan van je lichaam? Het lichaam, wat voor structuur, wat voor substantie is dat? Dan is het doorzichtig. Heel af en toe, wanneer er iets mankeert aan je lichaam, fysiek, dan ga je daarnaar kijken en dan vind je een object. Maar dat is zelden het geval. En de somatische geneeskunde is dus een geneeskunde van dat lichaam-object. Alleen dat. Maar wanneer je dat hebt, dan zeg je nee, het gaat niet om het leven daarin. Het gaat om chemische reacties. Het gaat om materiële structuren. Het gaat om moleculen. Dat is niet het levende lichaam. Het gaat om verkorting van spieren. Het gaat om samenstelling van je bloed. Dus het heeft eigenlijk niks meer met leven te maken. Die hele anatomie, het is een mechanistische anatomie, van de mechaniek. Wanneer je terugkeert naar je ervaring, blijkt er veel meer aan de hand te zijn. Vaak is het hele lichaam niet aanwezig. Dan is er geen lichaam. En meestal is er een, het flarden van zo'n lichaam. Net wanneer je handen gebruikt en je zegt, oh even kijken, heel precies. Ja, dan ben je even bezig met je handen. Maar ook veel meer in de vorm van daarmee iets kunnen doen. En niet als object, veel meer als instrument. Maar zo ook datgene waar het lichaam mee bezig is, met de dingen die het lichaam aanraakt, de materialen waar je mee werkt, de instrumenten waar je mee werkt. Moet je eens kijken wat voor karakter die instrumenten bijvoorbeeld hebben. Een muziekinstrument die je bespeelt, dat is ook geen mechanistisch geheel. Het is geen mechaniek. Maar het is als het ware een soort verlengstuk van dat lichaam waarmee je alle dingen doet. En het krijgt ook dezelfde eigenschappen. Er zijn flarden nog misschien aanwezig. Maar hoe meer je muziek maakt, des te minder is dat als vorm aanwezig. Zo ook met je lichaam. Hoe meer je dus muziek maakt van je leven, des te minder is het lichaam als vorm aanwezig. Die overgang is dus ontzettend belangrijk, uitgaande van het idee dat je je lichaam bent als alleen maar materieel geheel met deze vorm, dan heb je direct die dualiteit van ik zit hier en de ander zit daar. En ik ben ik en dit lichaam dat wil ik verdedigen tegen elke aanval. Je hebt een scheiding getrokken om je heen. Het is een apart lichaam tegenover allerlei andere lichamen, dingen. Je zit in de wereld van dualiteit. Als je teruggaat naar je eigen ervaring, blijkt die dualiteit niet zo aanwezig te zijn. Welke yoga je ook hebt, alle richtingen, alle soorten yoga's, het eerste is terugkeren naar je eigen ervaring. Die ervaringssfeer, wat gebeurt daar? Daarin ben je jezelf en dan ga je kijken naar die verschillende mogelijkheden die daarin zijn. En dat zijn dus allerlei mogelijkheden. Natuurlijk, in die meer open sfeer van je lichaam zoals je dat gevoelsmatig ervaart. Daar kan natuurlijk wat meer verkramping zitten. En het kan weer openkomen. De substantie die je ervaart van je lichaam, die kan natuurlijk zwaar zijn. En die kan ook licht zijn. Dus dat is te onderzoeken, steeds maar vast te stellen in het gewone alledaagse leven. Hoe ben ik er lichamelijk alleen al? Ga het gewoon eerst maar gewoon lichamelijk allemaal onderzoeken. Dat is als uitgangspunt uitstekend. Dan blijft het concreet, het gaat om je concrete gevoelsmatige ervaring. Dat je daar ook duidelijk ervaart, wanneer ik een klein beetje meer mijn aandacht terug laat keren naar waar ik mezelf plaats in dat lichaam, laat me zeggen gevoelsmatig, energetisch lichaam, dan ervaar ik mezelf daar op een concrete wijze, want het gaat om heel duidelijke gevoelens en meer ook van een afstand bekeken, zijn dat gevoelsmatige energieën. Met de kwaliteit, die gevoelskwaliteit, zelf zijn. Nou, dan heb je in ieder geval een duidelijk besef van wat zelf zijn kan zijn op een concrete, ervaringsmatige wijze. Een heleboel mensen vinden dat al ontzettend moeilijk. Ja, ik moet terugkeren naar mezelf zijn, maar wat is het zelf zijn? Nee, ga eerst terug op lichamelijk vlak, dan ervaar je in die gevoelsmatige energieën die kwaliteit van zelf zijn. En dan blijf je wel kijken. Gevoelsmatig. Maar ook met een iets afstandelijke blik. Een beetje verruimde vorm van bewustzijn. En dan zie je dat die gevoelsmatige energieën met kwaliteit van zelf zijn in de ruimte aanwezig zijn. En dat er eigenlijk geen grenzen zijn. Het blijkt dat wanneer je terugkeert naar je directe ervaring van je eigen lichamelijke sfeer, dat die lichamelijke sfeer, ja, die heeft wel een zekere substantie. En ja, wat voor soort substantie is dat dan? Het is een energetische substantie. Het zijn energieën als verschijnselen die kunnen uitwaaieren, kunnen stralen, kunnen stromen, kunnen tintelen. Voor zover daar een bepaalde lichamelijke sfeer wordt ervaren, dan is die lichamelijke sfeer heel duidelijk variabel. Steeds veranderend. De vorm die het aanneemt is ook steeds anders. Meteen al zie je de werking van je mind, die een bepaald zelfbeeld heeft, een beeld van je lichaam, een lichaamsbeeld heeft, en steeds opnieuw die energieën, die gevoelsmatige energieën, steeds weer vat in dat beeld wat je geleerd hebt op mentaal niveau, in een lichaamsbeeld. Oh, dat ben ik. En meteen wordt alles weer opgesloten. Dus Het gaat sowieso om de bevrijding van die concepten die je beperken. En dat zijn dus niet alleen die concepten op mentaal niveau en dat zelfidee wat je hebt van jezelf op mentaal niveau. Nee, nog veel diepergaand en veel belangrijker is het dat die concepten werkzaam zijn, verstarrend werken op je eigen lichamelijke bestaan. Lichamelijke vorm van zelf zijn. Door terug te keren naar je direct ervaren lichamelijke sfeer, kun je meteen dus ook die concepten loslaten en je ziet ook die werking van die concepten en je ziet dat dat een illusie tot gevolg heeft. Die conceptie die construeren een bepaalde vorm, een container waarin je je eigen ervaren lichaam, gevoelde lichaam, stopt en meteen zit je opgesloten. Ik zit hier en de anderen zijn daar. Ik voel me alleen hier in deze vorm en dat zijn andere vormen en die zijn van anderen en dan kan ik alleen indirect iets misschien uit weten, bijvoorbeeld uit een gedrag of lichaamstaal. Maar alleen indirect. Communicatie is dan ook een communicatie tussen twee afstandelijke lichamen. Maar wanneer je teruggaat naar die directe ervaring, dan blijkt het heel anders te zijn. Dan blijken die grenzen die je conceptueel stelt er niet te zijn. Dus alleen al op lichamelijk vlak, je ervaart het concreet dat je eigen lichamelijke zelfsfeer eigenlijk helemaal geen grenzen heeft. Voor zover er nog een lichamelijke sfeer is, nou, dan zie je ook de variatie erin. Meteen wat ademoefeningen, met die adem vanmorgen, dan blijkt dat die energie heel intens kan worden en kan gaan stralen. En voor zover je daarin zit, dan zeg je, nou, kijk, dit is mijn lichaam die inderdaad zo een licht lichaam is, straalt. Maar juist omdat daar geen hardheid in zit, zie je dat het ook heel gemakkelijk uitdijt. Of omgekeerd, wanneer die vorm blijft, dat andere dingen er heel makkelijk in kunnen komen. Laten we maar die bloemen zijn. Als je die bloemen ziet vanuit die sfeer waarin er nog wel een zekere lichamelijkheid is, maar dan heel duidelijk van energetische kwaliteit. Je voelt je daar jezelf. Dat zelf zijn lichamelijk, dat blijft aanwezig. Daarin kunnen heel gemakkelijk, letterlijk, moet je maar doen, dat je letterlijk die bloemen in je eigen energetische lichaam gaat plaatsen. Op dat niveau, dan kan het heel makkelijk. Dan zeg je, nou, wat is mijn identiteit nou? Dan zeg je, bosje bloemen. Zie je dat het heel makkelijk kan, dat je dus wanneer je dit concreet ervaart, ruimtelijk ervaart, hier ben ik met mijn energetisch lichaam, ik voel het. Desnoods even wat dieper gaan ademen, dat die energie wat sterker wordt, dat het zelfgevoel duidelijker wordt. Ik ben hier lichamelijk aanwezig, dit lichaam. Ik ervaar het van binnenuit, met een beetje verruimd bewustzijn, ook buitenaf. In de ruimte, daar zijn die bloemen aanwezig, in die energetische sfeer, ja, die bloemen, die komen dichter bij je, en die vinden geen grens, zodat ze gewoon door kunnen gaan tot in je energetische lichaam. Heel simpel. Vooral wanneer je nog even beseft dat je van die bloemen houdt. Het zijn prachtige bloemen. Oh, wat mooi. Laat ze maar komen. Laat ze maar komen. Laat ze helemaal maar in me komen. Zo kun je dat ook doen ten aanzien van iemand anders. Dat ene energetische lichaam van jezelf, dat staat open. En wanneer er ander energetisch lichaam is, letterlijk hoor, je ziet dat dat gewoon helemaal samen kan vallen met je eigen energetische lichaam. We hadden te lopen met oefeningen, dat het op een gegeven ogenblik, juist door die plasticiteit van je eigen energetische lichaam, dat je heel gemakkelijk dan ook af en toe ervaart dat je vormen overneemt van anderen of van dieren. En dan voel je letterlijk dat je die ander, dat je zo'n ander dier bent. Wanneer je hier wat meer kijk op krijgt, dan krijg je dus ook meer kijk op dat wat incarnatie betekent, wat identificatie betekent. Maar door dit soort oefeningen kom je steeds meer vrij van je standaard identificatie. Je hebt een zelfbeeld, een zelfconcept, en dat is het beeld waarin je jezelf stopt. Je schept je naar dat beeld. Maar we hebben al gezien dat elk concept een container is die je gevangen houdt. En dat kun je ervaren. Als iemand anders je in een bepaalde container wil stoppen, dan is er altijd die weerstand. Nee, ik wil niet gevangen worden door die container, want het is een gevangenis. Dus wanneer je daar wat meer kijk op krijgt en die veranderlijkheid ziet en eventueel wat oefeningen doet dat het wat meer vrijkomt, dan zie je inderdaad van, hé, nee, laat ik maar ophouden met beelden maken. Schep geen beeld van jezelf. Bij de Joden en Christenen, bij de moslims, belangrijk gebod, schep geen beeld van God. Waarom niet? Omdat elk beeld fout is. Want dan ga je dus datgene wat je God noemt inkaderen. In je eigen kader. Maar hoe zit het met jezelf? Er geldt precies hetzelfde voor. De mens is geschapen naar Gods beeld. God heeft geen beeld. De mens heeft geen beeld. En wanneer je het wel maakt, krijg je problemen.
Douwe, hoe kan je op een subtiele manier energie van buiten van je afhouden? Dat ze niet binnenkomen.
Ja, wanneer je dat zou willen, dan betekent het dat je een grens gaat trekken. En dan weet je dat de problemen blijven.
Nou, je kan het toch nodig vanuit zelf beschermen?
Moet het zelf dat geen beeld heeft, dat geen grenzen heeft, beschermd worden? Ja, natuurlijk. Dan zeg je, oké, zo gaat het. Maar dan ga je meteen verder kijken. Dan zeg je, hé, waardoor ontstaat dat? Dan zul je zien dus dat het ontstaat omdat je zelf in een bepaald geheel zit tegenover de anderen. De krachten die dan op je afkomen ervaar je als ongezond enzovoorts. Maar waar we het nu over hadden is, ga dan terug naar jezelf. Ervaar daar dat je oneindig bent. En daarin is ook die andere opgenomen. Dus dat betekent dat je dat plekje, dat je dan heel speciaal voor jezelf houdt, exclusief voor jezelf houdt, wordt opgeheven. Dus daar is geen specifieke energie meer die vatbaar is voor energieën van anderen. En wanneer daar geen eigen geconcentreerde energie van jezelf zit, is het open. Dus die energieën van anderen, nou, die gaan er gewoon doorheen. Zonder iets te doen. Zodra je daar een meer specifieke identiteit hebt, dan ben je vatbaar voor al die aanvallen, ook energetisch.
En dan ga je uit van de situatie dat je verlicht bent.
In principe ben je natuurlijk verlicht.
Het voelt alleen niet zo.
Nee, maar je ziet de noodzaak ervan. Je zult het wel moeten beseffen. Ook al wil je niet.
Er staat zo'n spreekwoord van onbekend maakt onbemind. Dat als je niks bent, dan zullen de anderen wel iets van je maken, want ze kunnen niet tegen dat helemaal niets zeggen. Of,
ja, maar dat is toch hun zaak?
Ja, maar dan krijg je dus allerlei projecten mee toe en dan word je van alles.
Nou.
En als je niet weet, als je niet even op.
Dat is met God ook.
Wat?
Dat is met God ook.
Ja, God krijgt ook allerlei.
Ja. Ja. Maar denk je dat God daar minder door wordt of zo?
Wat?
Dat God daar minder door wordt?
Nee,
Dus je ziet een remedie.
Wat zeg
je? Je ziet een remedie. De enige oplossing van lijden is dat je doorkrijgt hoe het zit met jezelf in alle openheid. Zodra er weer iets van identificatie is, een specifieke identificatie met iets, dan zit je weer in het centrum van het lijden.
Maar wat doe je dan met al die denkbeelden die mensen dan over je hebben? Voor je hebben?
Nou ja, dat zijn dus ook energieën die ergens ontstaan. En die verdwijnen we later weer. Maar over wie gaat het dan eigenlijk? Nou, dat gaat over dat denkbeeld wat anderen hebben.
Ja.
Dus ze hebben denkbeelden over denkbeelden die ze zelf hebben.
Ja, als ze dan vinden dat die denkbeelden maar vernietigd moeten worden omdat ze buiten in plaats van om zich wel te praktiseren.
Nou, maar om wie gaat het dan?
Over hun, maar hij ziet wat er gebeurt met genocide of zo. Okay. Projecties die moeten vernietigd worden.
Ja, goed. Dan heb je dus te maken met dat soort processen. Allereerst voor jezelf. Blijf er vrij van. Ten tweede, wanneer er dus inderdaad allerlei dingen en toestanden zijn in de wereld, nou, dan zullen daar vanzelf wel dingen ontstaan die bepaalde dingen corrigeren of tegenkrachten vormen. Dat hoort allemaal bij het leven. Maar wees er zelf niet bang voor. Anderen die wat meer macht willen hebben, die speculeren dus op die angst. Als je daarin meegaat, dan ben je de slaaf van die ander. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd, van die Václav Havel. In Tsjechoslowakije, toen nog de Sovjet-Unie er was. Ze werden steeds weer opgepakt en steeds bedreigd en allerlei inperkingen. Maar dat groepje daar van die schrijvers, ze hadden besloten, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon onze gang verder. Nou, dan zeg je nou, die zijn moedig. Maar het is een fundamentele beslissing dat je zegt, ik ga niet in die constructie zitten die anderen hebben opgezet. Want dan weet je in welke richting het gaat, want je wordt steeds vaster gezet. Nee, fundamenteel zijn we vrij. En dat blijven we. En zo blijven we ook onze bijeenkomsten houden en dingen publiceren in de ondergrondse pers. Nou, die omslag.
Ik ben helemaal eens van, dan moet je dus uiteindelijk de uiterste consequenties die je bereid bent om je lichaam op te geven.
Ja. Ja.
Daar is dat van doen, is vanaf.
Nee, maar het is goed om die voorbeelden te zien. En dat ook in jezelf te herkennen. Dat ergens in die diepte een stuk vrijheid zit die door niemand en niets aangepakt kan worden. En wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt, dan zeg je nou, dat moet ook het zwaarst wegen. Moest kijken met overal in die Arabische landen. Daar wordt het ook gezegd. We zijn de angst voorbij. Want de repressie die werd steeds sterker. En juist bij die demonstraties enzovoorts werd de repressie steeds groter. En toch steeds meer mensen op de been. Juist omdat ze een bepaald punt gepasseerd waren. Namelijk die angst voor die macht.
Wat grappig is, er zijn echt maar een handjevolle jongeren hoor. Ik was pas in Egypte, zelf had ik het gezien, ik had mezelf gesproken. Ik zat ongelooflijk. Ik geloofde zelf niet. Ik dacht nou weer een complot en dit en dat, maar ik wil het echt niet geloven. Maar ik kon het gewoon geen plaats geven dat ooit daar iets zal gebeuren. Maar ik dacht, er zijn zo vastberaden, ze weten het. En ze worden geholpen, hoe ik weet het niet. Maar ze zijn heel erg vastberaden en zijn er nergens bang voor. Ze hebben dat gewoon pijn in, genoeg.
Ja. Maar zo zie je hoor, dat dan inderdaad ook wonderen kunnen gebeuren.
Ze onderdrukken hier met echt hele grote mate van hier, dan komen ze daaruit.
Ja.
Nou, net als pas. Ja. Die mensen al komen daaruit.
Nee, maar je ziet, wanneer werkelijk zo'n omslag ergens plaatsvindt, dan gebeuren daar ook wonderen.
Ja.
Want inderdaad, wat Egypte betreft, dat was toen een paar maanden geleden, toen het daar aan de gang was, eigenlijk al dat Mubarak weg was. Toen werd er nog een uitzending uitgezonden van, ik geloof niet, die Palin, die van, weet ik wat, van oost naar west reisde. En die had ook een reportage over Egypte. En hij had daar gesprekken met allerlei Egyptenaren en allemaal zeiden ze hetzelfde. Nou, voordat hier iets gebeurt, dan ben je een paar generaties verder.
Ja. En dan
ja, zo zie je maar.
Zij weten zelf ook niet hoe, alleen de wetten daar zijn. Die situatie niet meer willen. Alleen ik zocht gewoon die mogelijkheid helemaal onder. Hoe kan zoiets ontstaan onder zo'n grote repressie? Toch, het is echt een wonder.
Ja, maar je ziet, dat is mogelijk.
Spontaan, heeft geen begin of zo.
Nee, omdat bij mensen fundamenteel die diepere laag van vrijheid altijd aanwezig is. En wanneer dat ineens, zo misschien wel door die zwaardere repressie, dat het ineens zo duidelijk wordt, nee, natuurlijk, we zijn vrij. Dat is de definitie. Nou, en wanneer dat heel duidelijk wordt gezien en heel duidelijk wordt gesteld, nou, dan gebeuren er inderdaad grote dingen.
Maar je moet dan inderdaad, wat Ernst zegt, wel bereid zijn, meestal je leven te vergeven.
Ja, maar dat is dus dat er inderdaad een bepaald punt overschreden is, namelijk de angst voor je eigen leven. Maar dan zijn er pas grote mogelijkheden. Zie dat.
Is er ook een mogelijkheid dat je zonder angst ervarend, die innerlijke vrijheid ervarend, gewoon het spel meespeelt?
Nou, hoe het in de praktijk gaat, inderdaad, dat moet maar gewoon blijken. Het wil helemaal niet zeggen dat je, wanneer je wat meer die richting van de vrijheid uitgaat, dat je een vrijheidsstrijder wordt of zo, helemaal niet. Nee. Moet je maar kijken naar de figuur van Jezus. Dus hoe het verder uitpakt, dat moet maar blijken. Maar fundamenteel is er wel angstloosheid. Geen angst voor de dood.
Tegenover angst staat vrijheid.
Ja, want angst houdt je vast. Het is een energetische kramp naar dat ik-centrum.
Juist als je meer bewust wordt, ga je juist die angst zo onder ogen zien.
Ja, dat kan, dat het heel sterk aanwezig is, meer dan ooit. Ja, dat kan. Maar dan des te meer gewoon zeggen van oké, zo ligt de situatie. Ik zal verder moeten gaan kijken hoe het werkelijk nou met me zit. En dan ervaar je, ja, ik kijk ernaar. Ik heb al een stuk vrijheid, blijkbaar. Dat je de angst onder ogen durft te zien, dat is natuurlijk al een hele stap verder dan wanneer je er helemaal in zit, want dan zie je geen uitweg. Terwijl wanneer je de angst ziet, zie je de ruimte eromheen. Zie je, oh nee, natuurlijk, ik ben al lang vrij. Ook al zit dat er nog heel sterk. Maar het is wel de basis waarop die verkramping gaat oplossen.
slaaf. Ik denk aan wat jou in Friesland bij de slaaf en baas in Gaasland. Dat doet altijd bij dag.
Ja, ja.
Daar staat een spreekwoord in het Fries. Liever weer dan slaaf. Dus liever wel dan slaaf.
Ja, goed. Het is een thematiek die natuurlijk in de geschiedenis overal aanwezig is. En natuurlijk, je moet daar natuurlijk wel weer heel kritisch in zijn, want je hebt maar al te gauw dat aan die sfeer van vrijheid, dat daarin toch alweer een bepaald beeld wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld een nationalistisch beeld. Of een beeld van de religieuze strijder. En dan wordt ook hetzelfde gezegd. Dus je moet natuurlijk ontzettend kritisch blijven. Wanneer het om vrijheid gaat, gaat het om vrijheid van alle beelden. En wanneer het om het ontsnappen aan die toestand van slavernij is, nou dan zul je dus alle slavernij moeten loslaten. Dus ook die aan zo'n ideologie van de natie of bepaald fundamentalisme. Want het is natuurlijk wel leuk hoor, daar die Friezen. Alleen op de slaaf. De Friese trots. Nee, nee, dat is natuurlijk best leuk. En het is ook begrijpelijk dus dat overal, hoor, niet alleen Friesland, maar overal, dat wanneer daar een beroep op wordt gedaan, dat het aantrekkelijk is voor de mensen. Waarom? Omdat het een uitbreiding geeft en een erkenning is van de vrijheidsdrang van de mensen. Nou, dus daarom wordt er gebruik van gemaakt. Alleen, wees weer ontzettend kritisch, want vaak is dus dat weer een gebruik maken van die vrijheidsdrang, terwijl die vrijheidsdrang niet totaal kan worden doorgezet, omdat het weer in bepaalde vormen wordt gegoten. En je houdt de problemen. Ja, dat is dus een kwestie om het door te krijgen. Nog radicaler. Oh ja. Die bevrijding zal nog radicaler moeten zijn.
Als slaaf kun je ook vrij zijn.
Als je?
Als slaaf kun je ook vrij zijn.
Nou, in die zin wel ja. Dan zeg ik ook, die concrete omstandigheden die zijn secundair. Het gaat werkelijk om dat je zelf in je eigen sfeer vrij bent, dat betekent geen angst hebt voor repressie, voor de dood. Ja, dat is het belangrijkste. Ten tweede, goed, dan heb je die omstandigheden, maar dat is iets wat, ja, dan moet je maar kijken hoe dat dan uitpakt. Dat kan heel verschillend zijn. Nee, die bevrijding die kan helemaal doorgaan. Die kan helemaal doorgaan. En die zal ook moeten doorgaan. Ook in die concrete situaties van zo'n revolutie. Hè? Want haast altijd zie je dus dat in een nieuwe situatie na een revolutie dezelfde beperkingen weer komen als daarvoor. Waarom? Omdat die bevrijding niet radicaal genoeg geweest is. Overal hoor, overal waar u die revoluties hebt. Er is ook al over geschreven, over al die anticoloniale oorlogen in Afrika. Met die bevrijdingsfronten enzovoorts. Prachtig, die bevrijdingsfronten die gooiden het koloniale juk af. Maar binnen de kortste tijd had je een nieuw, nou ja, dus van de eigen mensen, een nieuw koloniaal systeem. Waarom? Omdat de mensen niet veranderd zijn.
Engels te waar revoluties bevrijd worden van jezelf.
Ja. Ik heb er ook al over geschreven, over die tijd zo van de 70er jaren. Natuurlijk was er ook een ontzettende drang tot vrijheid. Prachtig. En iedereen die werd aangestoken. Iedereen ging mee. Iedereen op zijn eigen terrein. Overal ging dat doorzetten. Dus je deed mee aan demonstraties en zo. En, het veranderen van die hele structuur van de universiteit. Maar op een gegeven ogenblik kreeg ik wel door van, hé, moet je eens kijken wat er nou gebeurt. Je krijgt overal nieuwe structuren met dezelfde beperkingen. En hoe meer vuur erin zat, hoe meer vrijheidsdrang erin zat, des te zwaarder werd die nieuwe repressie. En de Sovjet-Unie is ook zoiets gegaan. Dan zeg je, nee, die vrijheidsdrang is positief. Maar de manier waarop dat secundair weer vorm krijgt in beperkende structuren, zeg je, nou, dat is ontzettend jammer.
Anarchie werkt ook niet.
Daar gaat het niet om. Het gaat om die vrijheid die je zelf meemaakt in die radicale bevrijding. Ten tweede, nou, dan gaat het leven door. En laat het daar dan maar op een goede manier gaan. Dat wil niet zeggen dat het totale anarchie is.
Maar je moet wel een of ander systeem hebben waar je als vrij mens kan functioneren met elkaar.
Ja, maar dan, wanneer je dat dan zo bekijkt, dan zeg je, nou, laat er alsjeblieft een systeem zijn waarin die hiërarchie zo gering mogelijk is. Daarom hebben we zo dat fightercentrum ook, kun je zeggen, nou, een hele platte organisatie. Want voordat je het weet heb je allerlei van die mannetjes en vrouwtjes die de zaak wel even willen regelen. Ja, toch?
Ja, structuur is.
Ja, dus dan moet je in de structuur inbouwen dat het zo'n klein mogelijke kans heeft. Bijvoorbeeld door de functies steeds te verwisselen. Door een bepaalde tijd aan te houden enzovoorts. Nou, moet je weer weg.
Of alleen maar zelf gerealiseerd op functies.
Wat zeg je?
Of alleen zelf gerealiseerd op functies.
Jij dus.
Nee, er moet natuurlijk wel wat gedaan worden en zo. Dus dat is gewoon onderling te regelen. En dat loopt dan uitstekend. Nee, natuurlijk, wanneer het gaat om maatschappelijke structurering en zo, dan zeg je, nou ja, oké. Okay. In zekere zin moet er natuurlijk worden samengewerkt, moeten afspraken gemaakt worden, en er zijn zekere vormen van taakverdeling en dergelijke. Nou, best. Maar laten we dan wel zo organiseren dat je zo weinig mogelijk kans hebt dat er weer van die beperkende krachten komen door ja, mensen die zich machtiger maken dan anderen.
Ik merk bij mezelf dat ik al heel goed ben als mensen van alles van me willen regelen en bepalen.
Nou, dat heb je het al. Je bent eigenlijk een hele grote anarchist.
Ja. Je ook al een beetje van structuur aan.
Ja, nee, oké. Okay. Hangt er maar vanaf hoe je dat dan weer voorstelt. Ik ben volledig bepaald. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Jij zegt, ja, dan word je ook helemaal vrij. Ja, wanneer inderdaad dat maar door, radicaal door wordt gezet, ik ben helemaal bepaald, en dan blijkt er een oneindige vrijheid te zijn. Ja. Dus dan falsifieer je wat je zelf zegt. Ja. Nou ja, dat is dan een methode. Maar je moet er dus niet in gaan geloven.
Nee, dat is waar.
En soms heb je het idee dat bepaalde mensen dat als een soort dogma dan zo poneren. En dan is het wel een geloof erin. Dus wanneer je een beetje terugkeert naar je eigen zelf zijn met een directe ervaring, dan zie je eerst die grote veranderlijkheid, die tijdelijkheid van verschijnselen, de relativiteit van alles. Wanneer je nog wat verder terugkeert, nog wat verder terugkeert, nog directer in jezelf, dan wordt het helemaal stil. Wordt het helemaal stil.
je het onveranderlijk en veranderlijk ervaart en je beseft werkelijk dat je dat bent, dan zou je er doodsangst bij moeten zijn. Maar ik ervaar wel iets van onveranderlijk en wel wankelen.
Je zult dus nog meer terug moeten keren naar wat ik net zei. Wanneer je in die terugkerende beweging verder doorgaat. Dan heb je eerst nog een lange tijd die hele diepe gevoelens. En dan ook nog die gevoelens van angst. Maar zie ook dat datzelfde, daarvoor geldt hetzelfde als voor de vormen van het lichaam met zijn energetische vormen. Het geldt ook voor de emoties. Met die energetische vormen en kwaliteiten. Het geldt ook voor die dieper zittende angsten. En je gaat nog wat verder terug. Je ziet hoe variabel ook zelfs die diepere emoties ook als angst zijn. Zeg je, ja, dat is er lang niet altijd. Alleen wanneer ik even aan de dood denk, en dan doe ik dat weer op een iets lager niveau, vooral mentaal niveau, en dan voel ik die angst weer heel sterk opkomen. Maar wanneer je dat niet doet, dan is het heel vaak niet aanwezig. En dat merk je dus wanneer je concreet blijft ervaren, ook op die meer subtielere niveaus, wanneer je een klein beetje verder teruggaat naar je eigen oorsprong. Dan denk je, oh ja, het is er wel in een heel gebied van zelf zijn, maar het beslaat lang niet alles. En wanneer ik nog iets verder terugkeer, ik zie dat ook die angst ergens gelokaliseerd is. Dus ik kan verder terugkeren en dan komt hij ook op een iets grotere afstand terecht. En dan wordt hij ook minder. Dus het is echt om een heel stenig hoor, op die concrete wijze verder terugkeren. Dit zelf zijn, ja, dat is onontastbaar. Alles kan wegvallen. Maar dit niet. Ook al wordt het uiterst ijdel. Ja, maar dat toch maar steeds weer opnieuw beginnen. Ik heb je al aangewezen dat idee dat je aan de oppervlakte kunt zitten, alles op je af voelt komen, dat je geleefd wordt en wanneer je een klein beetje meer terugkeert, al was het alleen maar naar je huis terugkeert en dan dat je meer thuis voelt. Dat is het principe. En dat wanneer je dat lichamelijk doet, zeg je, oké, ik kan helemaal in die wereld zitten, helemaal opgezogen worden in die wereld, maar ik kan ook een klein beetje terugkeren naar mijn eigen hart. En wanneer ik daar mijn aandacht voor heb, dan ben ik dus zelf intern aanwezig. En ik voel me ook daar intern aanwezig bij mezelf. Dat, nou, gewoon doen. Dan wordt ook duidelijker hoe dat zit. Allereerst is het gewoon een zelfgevoel. En dat voelt goed. Zeg, oh nee, ik zit daar heerlijk te zitten. En dat betekent dat je inderdaad al aardig teruggekeerd bent. En die wereld die gaat er wel door. Maar dan zeg je, nou, daar hoef ik me voorlopig even niet mee te bemoeien, want ik ben teruggekeerd. als je dat bent, dan kan weer opnieuw hetzelfde plaatsvinden door daar opnieuw ergens te ervaren dat je nog meer naar binnenkant, nog meer kan inkeren. Maar dat komt er vanzelf aan.
Dan kom je vandaar dan ook weer in het grotere geheel.
Ja, dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Juist omdat je meer naar binnen trekt, kom je helemaal open. Terwijl wanneer je geleefd wordt, dan moet je hier aandacht aan geven, dan moet je daar aandacht aan geven, enzovoort. Dat is helemaal niet open zijn. Dat hangt er vanaf waar je zelf zit. Zit je zelf in die emoties, dan zijn emoties blind. En dan is het een uitwerken en even later, nou, is de emotie weer weg. Ja, totdat er weer een emotie komt, dan zit je daar weer in. Wanneer daarin, in dat zelf zijn wat erin zit, wat meer bewustzijn komt. En vooral wanneer het bewustzijn een beetje uitbreidt, dan heb je een hele nieuwe situatie. Dan kan die emotie wel helemaal plaatsvinden. En daar heb je zelf ook alles mee te maken. Dus ook je eigen emotie. Van binnenuit voel je het. En je zit er ook in. Maar je zit er niet 100% in. Want er is ook bewustzijn. Ook extern. Dat je het merkt. Oh, dat is inderdaad een kwaadheid die opkomt. Ja, blijkbaar is dat zo. En laat die energie maar gaan. Maar... ik heb toch een beetje het idee dat ik er niet helemaal in opga. Dat ik ook mezelf blijf. Niet helemaal bepaald word door die emotie. Nou goed, en dan is er al een stuk vrijheid. En wanneer je het nog een klein beetje ruimer kunt zien, dan zie je, oh ja, dat is een bepaalde wolk van energie die opkomt met een bepaalde kleur en kwaliteit. En die, ja, die is door bepaalde dingen getriggerd. Maar ja, die moet blijkbaar gewoon zich uitwerken. Nou, laat die zich dan maar uitwerken. Maar omdat het ruimer is, dan zit je er niet nog extra zelf het allemaal zwaarder te maken dan het is. En omdat je ook zelf nog een iets ruimere sfeer hebt, dan kan het ook op een manier dat het het minste lijden veranderen betekent. Dat naar binnen keren en verder naar binnen keren, soms dan heb je een beeld ervan dat het werkelijk een omkering is, dat het binnenste buiten komt, vrij. En wat eerst buiten was, binnenkomt. Eerst zit je met het idee, ik zit hier lichamelijk op een plek in de wereld. En die wereld is groot en die wereld is druk. En die is interessant of die is belangrijk. Overal, dat is allemaal buiten. En dan ga je naar binnen toe. Steeds verder naar achteren en binnen toe. En dan klapt alles om. Dan ben je zelf oneindig groot. En daar heb je dan dat wereldje erbinnen. Zo'n bal met een gat erin, hè, die zo binnenste buiten kunt draaien. Wanneer je dus die oude situatie hebt, dan is de wereld primair. Wanneer je omdraait, dan is jezelf zijn primair. Dan heb je geleerd dat je nooit jezelf op de voorgrond mag zetten. Maar hier gaat het dus om dat oorspronkelijke zelf zijn. Dat niks meer met de persoon te maken heeft, want al die persoonlijke structuren die horen bij die wereld. In die zin is het dus een totaal ander perspectief. Kosmos, die is ook ontstaan vanuit niets uit een Big Bang. Eerst was niks en dan dijt het uit. De natuurkundigen hebben al berekend na zoveel miljard jaar, dan gaat hij erin krimpen totdat hij weer helemaal verdwijnt. Hoe zit het met jezelf?
Bewustzijn stijgt daar
bovenuit. Ja, dat zuivere zelfzijn, bewustzijn. Maar dan wel eens een meest zuivere vorm waar niks meer over te zeggen valt. En toch heb je er weet van.
Bewustzijn kan zich bewust van zichzelf zijn in een fractie van een seconde waar alle vormen losgelaten.
Kan. Als het bewustzijn, zelfzijn, terugkeert tot zijn eigen oorsprong.
En dat kan gebeuren doordat een meester vanuit bewustzijn tegen het bewustzijn van de leerling praat. Het kan bewust zijn van de leerling van zijn bewustzijn.
Kan. Als de leerling daar naartoe is. En de verdere gesprekken zijn als het ware een soort voorbereiding ervoor. Een aanwijzen, moet je eens kijken, eigenlijk ken je het al lang. Bewustzijn in de droom, bewustzijn in de droomloze slaap. Interne bewustzijn wanneer er helemaal niks is.
Dat snap ik ook steeds niet. Die droomloze slaap ben je toch niet bewust?
Nee, dus dat hoef je ook niet te snappen. Is ook niet te snappen. Maar een beetje snappen kan wel, wanneer je beseft dat je wel degelijk ook in die wereld van die dromen, die droomwereld, toch ook bewust zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in een beetje half slapen gedurende de dag. Dus dan gaat ook een droomwereld bezig en je bent toch nog bewust. Ja, dan heb je dus al een zekere uitbreiding van je bewustzijn in de hele droomwereld. Nou, wanneer je dat nu aanhoudt, dan krijg je toch dat die droomwereld langzamerhand opklaart. Bewustzijn blijft en er is helemaal geen inhoud meer. Dat is een droomloze slaap. Dus dan is er een intern bewustzijn die oneindig is, zonder inhouden. Nou, als je daar een besef van hebt, uitstekend, blijf daarbij. Dan zit je in de goede richting. Je zakt weg, heerlijk ga je slapen. Je zakt steeds dieper weg, maar er blijft intern nog een zekere vorm van bewustzijn. Heerlijk, heerlijk. Na een nacht van heerlijk slapen, zeg je, ja, ik heb ervan genoten. Ik wou dat ik het nog bewuster had kunnen genieten. Nou lukt dat. Ik zak verder weg. Oh, heerlijk. Het wordt steeds mooier, steeds heerlijker. Maar ik stel wel vast dat de vormen van mezelf en van mijn wereld steeds meer verdwijnen. Hoe dieper ik zak. En hoe meer ik kwijtraak, des te mooier het wordt. Ik voel me steeds lichter, ik voel me steeds ruimer. Alles wat je eerst belangrijk vond, dat valt weg. Alles wat je eerst dacht van jezelf te zijn, valt weg. Wat heb je daar nog een lichaam? Nou, de droomwereld nog wel. Ook al variabel en zo, maar dat valt er weg. En je zakt steeds dieper weg. De droomloze slaap. En intern is er nog steeds bewustzijn, zelfzijn. Gelukzalig zijn.
Maar toch niet bij ons gewone mensen. Misschien als je wat verder bent, maar dat is toch niet normale slaap.
Nee, ik noem het alleen maar dat je af en toe iets ervan kunt ervaren. En iedereen heeft het wel eens iets ervan ervaren. Ga kijken.
Zou de zon weten dat die lichtend is?
Nee, de zon niet.
Maar bewustzijn?
Dat zijn de laatste dingen die dat bewustzijn nog bewust is van zichzelf. Ja. Wanneer het totaal inderdaad samenvalt, dan is er ook niet meer dat bewustzijn.
Dus is het dan geen bewustzijn wat
weten van? Daar is verder niks meer over te zeggen. Dus zelfs niet dat het geen bewustzijn is. Zelfs niet dat het geen bewustzijn is.
Nee, niks van, zegt hij.
Nee, maar het is wel zo dat jezelf als dat hele zuivere bewustzijn, en er is eigenlijk al niks meer over te zeggen, dat het wel opgaat in dat oorspronkelijke absolute waar je helemaal niks meer over kunt zeggen. Dus dat is het laatste wat je nog kunt zeggen, dus dat jezelf opgaat in dat absolute. Dus het is niet vreemd aan jezelf, dat absolute, want je gaat erin op en het is eigenlijk altijd al je basis geweest. Dat is het laatste wat je kunt zeggen. Dus in die zin is er nog een weten van.
Ja. Maar het is toch een kort moment die zegt, dit ken ik nog, dit komt nog bekend voor, nou, dat ben ik ook nog overgegaan.
Nou nee, maar het is die overgang waarin je dat nog vaststelt, oh ja, zo gaat het.
Ja,
dit is die uiteindelijke overgave. En dit is iets wat steeds ijdeler wordt. Want wanneer we het hebben in die overgang bijvoorbeeld van het waaktoestand naar de droomtoestand, dan heb je alweer een heel ander soort van bewustzijn. Dan ben je er op een heel andere manier als bewustzijn. En de overgang naar droomloze slaap, dan ben je er ook een heel anders als bewustzijn zelf zijn. Dus het is een heel andere vorm van bewustzijn dan het bewustzijn van het wakende bewustzijn en het inzichtsbewustzijn dat op een afstandje alles kan registreren. Dat is het niet. Want het gaat veel verder. Op dat universele niveau is het al dus dat het bewustzijn helemaal geen locatie meer heeft. Nou, kun je dat bewustzijn, dat je zelf bewustzijn bent, maar zonder locatie? Nou, dat is al een hele overgang.
Maar dan ben je nog iets.
Dan ben je dus universeel bewustzijn.
Ja, iets.
En dat is nog iets.
Ja.
Maar ga niet verder denken enzovoorts. Nee, ga kijken hoe het zit met jezelf. Ga kijken hoe ver deze bewustwording gaat. Wanneer het niet verder gaat dan niet verder speculeren. Nee, je blijft daar zitten en je blijft daar bewust. En dan merk je dat er een verdere opwinding komt. Vanzelf. Want je zit al lang boven het persoonlijke niveau. Het persoon heeft er niks meer mee te maken. Dus zo gaat het ook in de verdergaande meditatie.
Wat zou het zinvol kunnen zijn om er toch op dat ook alweer niet aan toe. Want als je er aan toe bent, kan je het herkennen makkelijker.
Daarom zeg ik er af en toe wel iets over.
Okay.
Maar ga er niet over speculeren, zeg.
Nee.
overgang van dat gecentreerde bewustzijn naar het universele bewustzijn. Dat komt wanneer je steeds duidelijker die oneindigheid ervaart. Door steeds duidelijker die oneindigheid te ervaren, vergeet je je centrering. Vergeet je jezelf op dat plekje. Maar dan moet je er wel blijven. Moet je wel die oneindigheid ervaren. Oneindigheid, 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 oneindigheid. En wat er nog geconcentreerd is aan bewustzijnsenergie, lost op. Kijk je zo voor anderen niet zo bereikbaar bent. Nee.
Weet je niet wie zo in mijn lichaam?
Nee, dat kan. Maar daar hebben we het ook over gehad. Dat wel weer alles terug kan keren, maar alles op alle niveaus open blijft. En dat ook nog allemaal een keer allemaal in ene. En zeg je, ja, wat is nou die werkelijkheid? Al die niveaus zijn tegelijkertijd aanwezig. Overal heb je die oneindigheid. Maar er moet wel dus dat eerst duidelijk ervaren worden. Dus daarom is het wel nodig om daar eens een keer specifiek naartoe te gaan, dat duidelijk ervaren. Pas dan kan het ook open blijven, ook wanneer het leven doorgaat. Buiten nog iets zijn van de ondergaande zon. Misschien staan we om even naar de zee te gaan.